Welkom, mijn naam is Romy Gijssen. Ik ben advocaat gespecialiseerd in strafzaken en dit is mijn podcast, Let's Get Loud. Bedankt dat u luistert. Luistert naar de eerste aflevering van het vierde seizoen. In dit vierde seizoen wil ik het thema drugs bespreekbaar maken. En dat ga ik doen aan verschillende gesprekken met verschillende personen, telkens vanuit een totaal ander oogpunt bekeken. En in deze eerste aflevering van dit seizoen ga ik in gesprek met een cliënt of meer... Beter gezegd, een persoon die ik in het verleden heb bijgestaan, onder andere omwille van inbreuken op de drugswetgeving. Iemand die een verslavingsproblematiek achter de rug heeft en zijn verhaal zeer graag met mijn luisteraars wil delen. Dit gesprek zal anoniem zijn, uiteraard. En er zal uiteraard ook niet verder worden ingegaan op de effectieve strafrechtelijke feiten die in het verleden gepleegd zijn geweest en waar hij toe veroordeeld is geweest. Dat is iets wat hij volledig achter zich heeft gelaten. Dus geen negativiteit in deze aflevering, maar toch wel een positieve boodschap van iemand die in het verleden gekampt heeft met een verslavingsproblematiek en eigenlijk 180 graden gedraaid is en die juiste weg is ingeslagen. Welkom. Ik ga uw naam niet vernoemen, want we hebben afgesproken... dat we het anoniem gingen houden, hè?
Ja.
Ja. Maar fantastisch dat je hier voor mijn microfoon zit.
Dat is graag gedaan.
Ja, ik vind dat echt heel fijn dat wij samen in gesprek kunnen gaan. Ik had u al een beetje gekaderd, hè. Mijn vierde seizoen van de podcast kadert in het thema drugs.
Ja.
En ja, misschien erg om te zeggen, maar je bent een beetje... ervaringsdeskundige op het veld, hè?
Spijtig genoeg wel, ja.
Spijtig genoeg wel. Maar daarom dat ik het zo fantastisch vind dat je met mij in gesprek wilt gaan, omdat het inderdaad uiteindelijk wel een succesverhaal is geworden.
Ja. Hè?
Misschien moeten we gewoon even beginnen bij het begin. Want ik weet niet, hoe oud bent je nu?
Ik word 34.
34.
Ja.
Weet je nog ongeveer wanneer dat je... voor de eerste keer in aanraking bent gekomen met drugs?
Dat is op mijn 12 jaar.
Op je 12 jaar, dat is echt wel heel jong.
Ja.
En welke verdovende middelen waren dat dan?
Dat begon eerst met een jointje te smoren. Dan aan een tijd... dan begin je zo met andere gasten om te gaan en die zeggen van, ah ja, dat is ook iets goed. Dus wat doe je dan? Dan wil je bij de hoop horen en dan ja, probeer je dat eens. En dan voelt dat inderdaad even goed. En je voelt je bij de hoop en je begint meer en meer te pakken. Om een duur ga je niet meer aan de speed hangen, maar dan begin je met ecstasypillen, dan begin je met vloeibare. En dan komt het heel eruit om het teuten.
Zeggen, is dat echt om, zoals je zegt, bij de hoop te horen? Of had dat ook echt andere redenen? Want je... als 12-jarige is dat echt wel heel jong om daarmee in aanraking te komen.
Ja, als je thuis vroeger niet geteld werd, ja, dan hangt je op straat.
Ja.
Je ouders die kijken dan toch niet naar je, dus je kunt doen wat je wilt. En dan kom je bij de verkeerde mensen terecht. En dat is dan voor u eigenlijk familie. En ja, die mensen, dat is... op het eerste zicht is dat familie, maar op het tweede zicht... als je dat dan na een lange tijd bekijkt, zijn er alleen maar mensen die eigenlijk van je proberen te profiteren. Omdat je meegaat in hun spelletjes, je laat je eigen ook opnaaien door hun. Dus dan zeggen ze ook tegen hun, je durft niet of je doet dat niet of je durft dat toch niet doen. En ja, dan zeg je, een idioot die dat wel doet, want jij wilt er dan wel bij horen en zeggen, ik ben geen platten of zo. Ja, dan ga je dat wel doen, hè.
Is dat echt het gevoel omdat je thuis niet echt erkenning had of een warm nest had?
Ja, voor mij wel.
Ja, is dat eigenlijk echt de grootste aanstoker geweest om dan op straat te hangen en...
Ja, daar werd ik ook als een grote jongen gekeken, hè. Ook al was ik 12 jaar, ik had heel veel lef. Ik dierf ook heel veel, ook al had ik die rommel in mijn lijf. Ja, dan dan ga er ook gewoon voor. Hè. Dan heb je gewoon je eigen gedachten niet meer, want dan denkt een drugs in je plaats. Hè.
Ja, dat klopt.
En dan zit je verkeerd bezig. Hè.
Ja, maar dat besefte nu. Dat besefte natuurlijk op die moment niet, als jonge gast.
Nee. Dan telt er maar één ding, de adrenaline. En ja, hetgeen dat je wilt hebben, dat is het enige dat telt.
En ging je toen naar school? Ik veronderstel van wel.
Ik ging naar school met de vakantiedagen. Dan wist je dat de poort dicht was.
Ah ja. Dus. Oké. Okay. Maar dus, allez, je werd ook niet echt gemotiveerd of aangemoedigd van thuis uit om dan toch naar school. Als ik me niet vergis, heb je misschien dan ook toch iets of wat traject voor de jeugdrechter
doorlopen? Ja, ik ben onder de jeugdrechter beland. Dan hebben ze mij eerst in de jeugdinstelling gestoken. Waardoor dat ik tegen de jeugdrechter heb gevraagd van ja, kijk, kun jij mij niet in een pleeggezin steken? Want een jeugdinstelling, daar leerde nog dingen bij. Ja, nee, voor uw gedrag hebben wij alleen maar plaats in de jeugdinstelling. Ik zeg, ja, dan moet ook niet komen zagen achteraf. Dus.
En hoe was uw gedrag dan? Waren er echt al criminele feiten aan het plegen op jonge leeftijd?
Dat waren kleine diefstalletjes. Dan kwam een keer de wijkagent langs. Het was inderdaad niet zo, maar ze verdachten mij wel van dat ik iets... Een videotheek had overvallen toen, want toen bestond dan nog een videotheek. Dan had ze gaan zeggen dat ik de videotheek had overvallen, terwijl dat niet zo was. Eerst dat je een slechte naam hebt, dan komen ze echt heel rap aan je deur. En ja, het is heel moeilijk voor van je naam af te geraken, dat wel.
En hij had die reputatie eigenlijk al jong opgebouwd.
Ja.
Al van jonge leeftijd.
Ik zei altijd om te lachen, jong geleerd, oud gedaan.
Ja.
Maar
ja.
Echt dat gaat wel.
Van jonge leeftijd met de politie. En je bent wellicht een aantal keren gearresteerd geweest, als minderjarige dan nog.
Ik ben, als ik het alles goed heb nagekeken, toch een goeie 80 keer al gearresteerd.
En hoe ervaarde dat als minderjarige? Ben je ervan onder de indruk?
De eerste keer wel. Als ze de eerste keer nu eens echt door hadden gedrukt en op een fatsoenlijke manier met de mensen hadden omgegaan, dan had er misschien echt wel iets binnengekomen.
Zeg, en die crimineel feiten, was dat zo'n beetje een vicieuze cirkel? Hè? Je hangt dan aan die drugs. Je wilt dan de grote uithangen. En dat is zo'n cirkel dat doorgaat, dat echt die criminaliteit ook aanwakkert.
Ja, want de ene moment, je doet dan die kleine dingetjes en je ziet dan andere gasten rondlopen met een chic horloge en noem maar op. En dan, ja, dat wil jij ook. Snap je? Want het is zo dat je dan zogezegd de vrouwen kunt versieren en het geld kunt uitgeven naar vrouwen. En ja, dan begin je ook groter te denken. Hè. Dan zijn het niet meer de fietsdiefstallen, maar ja, dan zit je al rap aan het denken over, ja, ga ik een overval doen? Of ga ik een auto pikken voor die te verkopen? Of ga ik een homechecking doen? Het zijn die dingen dat dan naar boven komen.
Je denkt echt crimineel.
Ja.
Ja.
Omdat je ook continu met de muziek dat er gemaakt wordt ondertussen, je wordt daar ook mee geconfronteerd. Even een OV plegen. Je ziet ook in die clipjes dat het continu lukt. Dus ze motiveren eigenlijk al de jongeren in die clips voor overvallen te doen, drugs te verkopen. Het wordt echt gepromoot gewoon.
Dat gevoel heb je wel.
Ja.
Zelfs nu als 30-plusser.
Zie ik dat nu ook.
Ja.
Ik heb nu ondertussen ook 3 kinderen.
Ja.
Dus ik zie nu ook mijn 2 oudste zoons veranderen. Ik heb onlangs mijn middelste zoon ook zien rappen. En dan had ik zoal iets van, oké, deze gaat hem echt niet worden.
Nee, dan een beetje de schrik.
Ja.
Dat erin zit van, oei, die toekomst willen we niet.
Nee.
Maar uiteindelijk, als je dan, even terug nog naar die minderjarigheid van u dan, had het toen al effecten fysiek van dat drugsgebruik? Of had het dan niet door dat je eigenlijk je lichaam...
Nee, want dan let je daar niet op. Omdat je dan zo, ja, je bent helemaal in je eigen wereld. En je bent vol een bak aan het lachen. Je maakt elkaar gewoon, terwijl ze aan het fikvakken of terwijl ze dat op straat aan het rondhangen of je bent mensen aan het aanbeteren of je hebt altijd wel iets te doen en dat gevoel is echt heel minder als je nuchter bent. Want dan denk je zo van, oh, wat ga ik vandaag doen? Is er nog iets te doen of heb ik nog afspraken te doen? Het is uit die rust dat die mensen allemaal willen blijven. Omdat ze, ja, kijk, als je nu op straat 50.000 euro op een uur kunt pakken, waarom zou je dan netjes achter een bureau gaan zitten en ja, dat stimuleert gewoon, hè.
Ja, maar toch, allez, Ze zijn ergens wel op een kantelpunt gekomen, zo het dan zeker subiet nog over hebben. Want je zegt zelf, je staat dan onder toezicht van de jeugdrechter. Er worden maatregelen genomen, je moet naar jeugdinstellingen. Daar leer je eigenlijk nog meer kneepjes van het vak. Ja. Daar moeten we dan eerlijk in zijn.
Ja.
Maar dan op een gegeven moment ben je wel meerderjarig. Is er een verblijf in de gevangenis? Hè? Dat weet ik dan toevallig. Ben u daar ook komen opzoeken. Hè? Ja. Iemand trouwens helemaal anders op dat moment. Hè? Veel magerder, grauwer. Omwille van de verslavingsproblematiek, ja, natuurlijk.
Het is eigenlijk de gevangenis dat mijn ogen een beetje heeft opengetrokken. Hè?
Dus dat effect werkt wel?
Dat effect werkt wel. Maar dan is dat ook alleen bij degenen die het toelaten. Want de meesten die daar binnen rondlopen, die mensen die zeggen ook, ja, we gaan ons gezicht hoog houden, want je zit niks anders dan tussen criminelen. Dus iedereen zegt buiten, ik ben de grote jongen, maar binnen is iedereen de grote jongen. Want, allee ja, dat is een dealer van die hoek, dat is een dealer van die hoek, maar iedereen is groot. Dus dan gaat daar binnen weer een competitiestrijd worden van wie is de man hier. Ga je één keer achteruit, ja, dan zeg je echt een poppeke voor iedereen. Hè?
Ja, ja, ja.
Dus...
En hoe heb je dat ervaren, een verblijf in de gevangenis?
Mijn eerste gevangenisverblijf, en dat blijf ik ook zeggen, dat heb ik de tijd van mijn leven gehad.
Oké, vertel.
De eerste 3 jaar heb ik aan het stress eten geweest. Continu bezig met ook drugs in de cel, continu celcontroles, vechten met cipiers. Na een tijd ben ik dan overgeplaatst naar Holland, de gehuurde gevangenis in Tilburg.
Ja.
En die heeft mijn ogen helemaal geopend. Want de eerste jaar dat ik daar heb gezeten, heb ik nog verder niks anders gedaan dan stress eten. Dan ben ik beginnen denken van, ja, kijk, nu ben ik zo dik geworden. Ik zeg dat mijn knoken zelfs kraken. Ik zeg, nu is het genoeg geweest. Nu, er moet iets aan gebeuren. En ik ben beginnen sporten. Elke dag op de wandeling. Ik ging fitnessen, ik ging werken. En dat vloog er allemaal gewoon af. En als je die dingen ziet, dat er echt resultaten komen, dan motiveert het een mens voor echt extra verder te gaan.
En je voelde nu dan ook wel beter?
Ja, veel beter.
En dan was er van drugs geen sprake niet meer?
Nee.
Totaal geen?
Nee. Want ze hebben daar toen ook een paar keer celcontroles gedaan en ze hebben bij mij toen ook niks niet meer gevonden. En hebben ook toen tegen mij gezegd van, ja, kijk, je bent echt een voorbeeldige gevangene geworden.
Mm-hmm. Maar jij bent wel inderdaad snel wel zwaar veroordeeld geweest, hè?
Ja.
We gaan het er nu niet tot in de detail over treden, want daar gaat het nu natuurlijk niet over. Maar je hebt dan eigenlijk wel op jonge leeftijd eigenlijk lang in de gevangenis moeten verblijven.
Ja.
Je leven buiten staat even on hold.
Ja.
Maar dat was misschien ergens een klein beetje een redding.
Ja.
Dat je toch wel terug opnieuw kon beginnen.
Ja.
Ja?
Dat is echt zo mijn echt redding geweest.
Ja. Dus op zich... Heeft die veroordeling u wel geholpen,
ja,
om die switch te maken?
Inderdaad, ja.
En om te...
Omdat je dan eigenlijk inziet waar je verkeerd mee bezig bent.
Oké.
Je gaat dan aan een tijd wel inzien. Ik ben nu 3 keer in de gevangenis geweest. Mijn laatste bezoek aan de gevangenis, dan denk ik ook van, jullie zijn allemaal dealers. Jullie zijn allemaal zogezegd grote jongens. Maar dan, als je naar de wandeling kijkt, en je ziet ze allemaal tikkertje spelen, dan denk ik in mijn eigen van, is het deze hier dat je voor gaat zitten voor mee op de wandeling tikkertje te gaan spelen? Want dat kan ik op een kleuterschool ook. Dus ja, dat heeft bij mij echt ook de das omgedaan. Want kijk, het is niet meer zoals vroeger. Vroeger konden echt nog lachen, zwanzen, ook met cipiers en zo. Dat kunnen nu allemaal niet meer. Dat is...
En misschien ook omdat je daarbuiten, buiten die gevangenismuren, dan toch ook nog een doel had en een leven had.
Ja.
Want dat heb je... Uiteindelijk moeten we daar wel sterk voor zijn. Hè? Daar moeten we toch ook echt wel eens even over hebben. Dat je buiten wel een doel moet hebben en moet zien van oké, ik kan een ander leven hebben. Want iets wat je vroeger niet gekend had, geen warm thuis, geen warm nest.
Dat probeer ik nu wel te geven aan mijn eigen kinderen.
Voilà. Maar dat heb je wel door... Tussen de gevangenisbezoeken door, heb je dat wel stelselmatig gecreëerd.
Ja.
Om je doel te hebben waar dat je nu voor leeft.
Ja.
Dus dat is wel knap, hè? Daar moet je toch mentaal heel sterk voor zijn.
Ja, de meesten zeggen dat. Ze zeggen toch tegen mij, want je bent een hele mentale sterke, hè? mentaal zeg je heel sterk. Ik zeg, ja, zie, dat is niet alleen mentaal, het is gewoon de wilskracht dat er moet zijn. Wilde veranderen, wilde niet veranderen, dan moet er zelfs niet eens aan beginnen.
Mm-hmm.
Ik heb dat in het begin ook een paar keer gedaan en zeker ook tegen iedereen, ik ga veranderen, ik ga veranderen. Maar uiteindelijk stond ik weer voor de rechter en stond ik weer met een vonnis. Dus.
Ja. Ja, dat is waar. In de tussentijd zijn er dan soms nog feiten gepleegd. He, dat weet ik dus. En als ik dan even vanuit mezelf mag spreken in uw verhaal, ergens wist ik ook wel dat je wilskracht dat er zat. En was dat ook wel iedere keer wel fijn om de rechter ervan te overtuigen van kijk, dit is een man dat echt wel met de nodige tijd dat juiste pad gaat bewandelen. En voilà, hier zit het resultaat nu. Hè?
Ja.
Dus dat hadden we ook echt wel nodig. Hè? Toch ook wel een beetje van, oké, hopelijk laat niet iedereen het geloof in mij vallen. Hè? Allee, want het is effectief wel zo. Maar hoe ben je er uiteindelijk in geslaagd om dan toch buiten die gevangenismuren iets op te bouwen en te zeggen van die drugs, ik keer dat echt de rug toe?
Omdat je van, ja, ik heb gewoon alles uit gezin gehaald. Omdat ik van mijn gezin, ik krijg daar genoeg liefde van, ik krijg daar genoeg vriendschap van. En dat is voor mij al meer dan genoeg. Daar heb ik al de rest niet voor nodig.
Nee.
Ik voel me eigenlijk nu rijk in gezinsliefde. Dat is meer dan genoeg dan rijk in geld.
Voilà.
Het geld brengt toch slechte vrienden mee. Of mensen die profiteren, of noem maar op. Dus geef mij mijn kinderen en mijn gezin maar. En laat de rest allemaal maar ontploffen, vind ik.
Ja, dat is wel knap, hè?
Ja.
En dat is echt toch... misschien nog even een stoute vraag misschien, maar dat verblijf in de gevangenis, ben je daar ook wel in aanraking gekomen met drugs?
Ja.
Kwam je er ook in de verleiding van...
Ja, genoeg.
Genoeg, ja.
Genoeg zelfs.
Dus dat wordt er wel makkelijk binnengebracht?
Dat wordt heel gemakkelijk binnengebracht, zonder dat de cipiers het weten. Of er zijn soms inderdaad cipiers dat weten, maar de cipiers zeggen dan zelf ook van we hebben liever dat je een jointje smoort, dan zitten jullie rustig. Dan, als er niks is, dan merk je dat ook. Dan is iedereen onrustig, zijn er ook voortdurend gevechten op de wandeling, conflicten voor mensen die nog moeten betalen. Dus.
Maar uiteindelijk, dat sporten en dat stress eten, zoals dat je het noemt, hè, eerst en dan dat sporten, is dat ook een beetje dan een andere verslaving? Gaat het dan eten en sporten als zie je dat dan als een nieuwe verslaving of is dat niet?
Was nee, dat gewoon een nieuwe verslaving is dat niet. Dat is voor mij therapeutisch geweest.
Okay.
Om ook mijn agressie kwijt te geraken, heb ik ook gewoon beginnen sporten.
Ja.
Er heeft ook in de gevangenis dat is eigenlijk een cipier, maar die geeft sportlessen. En die heeft mij ook wat thaiboxlessen gegeven in de gevangenis en zo. Dus dat is echt heel goed om je stress kwijt te geraken. Als je echt heel kwaad bent, ik geef je de goede raad, pak een bokszak en boks daar gewoon volledig je energie op leeg. Want een mens is het niet waard om daarvoor te gaan betalen.
Nee. Maar denk je dat je meer zo wat getriggerd wordt door stress of sneller kwaad wordt omwille van het feit dat je in het verleden drugs hebt gebruikt?
Nee, dat kwaad worden is omdat ik dat nooit ben aangeleerd om te communiceren met mensen.
Oké. Okay.
Ik heb dat nooit geleerd van mijn ouders. Ik heb dat altijd zelf moeten aanvoelen en ik blokte mij gewoon voor iedereen. En iedereen dat dan tegen mij een grote mond had, zal ik maar zeggen, ja, daar sloeg ik direct op. Ik had zo'n mentaliteit van ik slaag eerst en dan vraag ik pas iets.
Mm-hmm.
Dus ik ben blij dat ik dat nu eigenlijk andersom heb leren doen. Want dat heeft veel meer effect dan dat je eerst erop gaat kloppen en dan vragen gaat stellen.
Ja, want nu ben jij iemand heel rustig.
Ja.
Heel beredeneerd.
Ja, ik ga heel, heel gewoon, als er ruzie is, ik draai mijn rug en ik ben weg.
Ja.
Vroeger zou ik nu inderdaad ertussen hebben gehangen en de onnozelaar hebben uitgehangen, maar dat is nu echt verleden tijd.
Ja. Zeg, en fysiek, heb je nog effecten van dat drugsgebruik uit het verleden?
Ja, ik merk dat nog als ik dan af was staan te doen of zo. Dan merk ik dat nog in mijn gezicht dat ik zo'n paar trekken heb. En dat is wel een beetje...
Dat is vervelend.
Ja.
Maar trekken in je... Allee, dat is dan het enige, het is niet...
Nee, voor de rest ben ik er vanaf.
Ja.
Dus het zijn alleen zo, als je amfetamine pakt en zo, dan krijg je zo van die spastische trekken in je gezicht.
Ja. Oké.
Daaraan merkt of dat je veel hebt gepakt of weinig hebt gepakt. Dus, ja.
Ben je nog in begeleiding of zo bij een dokter? Of doe je dat allemaal
momenteel,
alleen?
Momenteel praat ik nog met mensen.
Ja.
Voor mijn mentale toestand, voordat dat in orde blijft. Daar heb ik onlangs zelf nog gevraagd. Mijn drugstraject is eigenlijk zo goed als al aan het ronden. Dus...
Heb je ooit voorwaarden gehad voor het justitiehuis? Ik denk van wel, hè? Als ja. Ik me goed herinner.
Ja.
Heeft dat geholpen?
Strenge voorwaarden helpen wel. Hm. Ik vind wel. Maar dat hangt van persoon tot persoon af. Maar voor mij hebben die echt geholpen.
Ja.
Omdat ik heb ook structuur nodig. En dat weet ik van mijn eigen ook.
Ja.
Als ik dat niet heb... Ja, dan loopt het bij mij allemaal in het honderd.
Maar uiteindelijk heb je ook een sociaal vangnet nodig. Je
ja.
hebt een goede partner die dat u ook ja. die structuur nu geeft.
Ja.
En u daarin ondersteunt. En dat is toch ook wel een sleutel tot succes, hè?
Ja, zij is geregeld mijn rots in de branding.
Ja,
dat
ja.
is echt waar.
Want als je er alleen voor staat, gaat het ook niet. Dat,
nee, allee, dan denk ik waarschijnlijk dat... nu al terug in de gevangenis gezeten.
Voilà.
Of ja, erger misschien... Wie weet, maar...
Ja, ja, ja. Nee, maar dat is waar. Absoluut. Wat zou je zo willen meegeven aan mensen met een verslaving? Of misschien zelfs aan advocaten die dat luisteren of rechters die dat luisteren. Wat zou je zo willen meegeven van
mensen,
uw perspectief?
De mensen zouden eigenlijk beter openstellen om te laten helpen. Want oké, je ziet het misschien niet als je verslaafd bent in waar dat je mee bezig bent. Maar je verindeweert niet alleen je eigen leven, maar je verindeweert ook de leven van de mensen om je heen die het goed bedoelen met je. Ik heb dan onlangs ook weer al meegemaakt met mijn grootmoeder. Dus ik hoop dat dat nog wel te goed komt. En het zal wel normaal. Maar ik geef alleen mee, laat u helpen, zo rap mogelijk. Want de mensen die het echt goed hebben met u voor hebben, luistert daar gewoon heen aan. Het is echt nodig, want die rommel dat er nu allemaal aan de gang is, het is het allemaal niet waard.
En jij probeert nu vooral je eigen kinderen te beschermen
ja.
tegen die zaken, hè?
Ja.
Dat is wat jij nu probeert te doen, dat is je hoofddoel nu in het leven, hè?
Zeg maar zeker, ja.
Ja, hè? En voor de rest heb je inderdaad je structuur, je nuttig bezighouden, dag in, dag uit.
Ja.
En een normaal leven. En eigenlijk is dat wel mooi wat je daarnet zei van... Ik heb de liefde van mijn gezin en daar ben ik gelukkig mee en meer heb ik niet nodig. Dat is fijn dat je dat op die jonge leeftijd al inziet na de historiek dat je gekend
ja.
hebt. Hè?
Ja, inderdaad.
Dus eigenlijk iedereen zou toch wel die switch kunnen maken als ze ja. dat inzien. Maar ja, dat is niet iedereen gegeven en dat is niet makkelijk. Hè?
Dat is.
Nee. Nee, maar ik vind het een fantastisch verhaal en ik vind het ook echt heel fijn... dat je dat wilt brengen en dat je dat wilt delen met alle luisteraars.
Dat is met plezier gedaan.
Ik denk dat dat zeker heel inspirerend gaat werken. Absoluut.
Graag gedaan.
Dus heel, heel, heel hartelijk bedankt. Vond u deze aflevering interessant? Deel hem dan gerust met uw vrienden of collega's. Om op de hoogte te blijven van de nieuwe afleveringen die online zullen komen, dan kan u mij gewoonweg volgen via uw favoriete podcastkanaal. Volg mij via sociale media, via Instagram onder de naam romy_gijssen_advocaat of gewoonweg via LinkedIn onder de naam Romy Gijssen. Een beoordeling van de podcast wordt uiteraard enorm geapprecieerd. Zeer, zeer graag tot de volgende aflevering.